En dan heb je dus in elk dorp helden zoals Aronata die het ook dan niet opgeven. Die denken, ja, maar mijn visie is zo sterk, dit moet gebeuren. En het is iemand zonder opleiding, zonder lagere school, zonder MBA, zonder vangnet, zonder NOW-regeling en zonder creditcard, maar die dit wel voor elkaar krijgt.
Welkom bij Van Missie naar Impact, een podcast van ABN AMRO, Mees Pierson, Instituten en Caritas, waarbij wij 7 vragen stellen aan organisaties met een maatschappelijk doel. Zij vertellen over het wat, waarom en hoe van hun missie. In deze aflevering Eveline Bruning, directeur van The Hunger Project.
Wereldwijd hebben meer dan 800 miljoen mensen honger. En toch weet Eveline het zeker, we kunnen met z'n allen dit probleem verhelpen. Maar daarover later meer. Welkom Eveline bij deze podcast.
Goedemiddag Jordi.
Goeiedag. Ja, we beginnen toch even met de actualiteit. Welke uitdaging heeft het coronavirus jullie als organisatie gegeven?
Nou ja, mega, mega uitdaging. Het afgelopen jaren leek het erop dat we echt op weg zijn naar het einde van de honger. Dat weten veel mensen helemaal niet. We hebben hele goede vooruitgang geboekt in de afgelopen 15 jaar. In de laatste paar jaar is het een beetje spannend, maar nu wordt het heel spannend om het einde van de honger te halen, want het lijkt erop dat door corona en door de coronamaatregelen honger juist verdubbelt in plaats van afneemt in het komende jaar. En dat geeft heel veel extra uitdaging. Plus, ja, het grootste gedeelte van ons werk bestaat uit het organiseren van bijeenkomsten met hele grote groepen mensen in ver afgelegen dorpen, om ze te motiveren om zelf een einde aan de honger te maken. En dat is online een stuk lastiger, kan ik je verklappen, op plekken waar geen internet is en geen elektriciteit.
Ja, in Nederland kunnen we ons dat maar moeilijk voorstellen. Wij lopen al te klagen als het internet traag is, maar jullie werken in delen van de wereld waar geen internet is natuurlijk.
Nee, het grootste gedeelte van de 14.000 dorpen waar wij hebben is echt geen online les als de scholen uitvallen. En dat is eigenlijk overal nu.
Je noemt net dat de aantallen juist verdubbelen. Wat is daar dan de hoofdoorzaak van? Ja, corona, maar hoe komt dat?
Nou ja, corona heeft op heel veel dingen invloed. En elk land heeft andere maatregelen. Het is in Europa al zo. Hè. Het is bij ons heel anders dan in België of in Frankrijk. Nou, dat is ook heel anders tussen India en Bangladesh, tussen Oeganda en Malawi. Dus er is niet één ding aan te wijzen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar India, een van de landen waar het nu op het moment echt het heftigste is. Ja, er zijn heel veel mensen die als dagloner net een heel voorzichtig middenklasse bestaan hadden opgebouwd in de stad. Ja, maar door coronamaatregelen zijn alle bedrijven gesloten. Dus die zijn allemaal nu teruggevlucht naar de dorpen waar ze vandaan kwamen. Waar eigenlijk helemaal geen vangnetten voor ze zijn. In de hoop dat ze daar wel toegang hebben tot huis en tot eten. En dat zet heel veel druk op zo'n land. Dus er is echt acute hongersnood, juist op het diepe platteland van India. 25 miljoen mensen is de schatting, arbeidsmigranten, daar plotseling bij zijn gekomen in die dorpen.
The Hunger Project Nederland is opgericht in 1980, geïnspireerd door de Amerikaanse beweging. Het werk bestond voornamelijk uit een wereldwijde bewustwordingscampagne over honger. Er werd wat om gelachen. Het einde van de honger leek de meesten een onhaalbaar ideaal. 40 jaar verder is er nog steeds honger, maar wordt het idee dat honger de wereld uitgeholpen kan worden toch wereldwijd gedragen. The Hunger Project werkt met 10 partnerlanden in 13 programmalanden, waarvan 9 in Afrika.
Waar maak je het meeste zorgen om?
Ik maak me het meeste zorgen om de allerkwetsbaarste mensen hierin. Want die zijn dus wel onzichtbaar. Dus ook de Indiase overheid probeert echt heel veel te doen om het goed op te vangen. Maar hoe verder mensen uit het zicht zijn, hoe minder georganiseerd ze zijn, hoe kwetsbaarder ze zijn. En hoe langer het duurt voordat bijvoorbeeld noodhulp ze bereikt. Of voordat er allerlei andere maatregelen bij ze komen. Maar dat gaat met name dan om vrouwen en om meisjes. Dat is heel raar, maar die eten altijd het laatste. En als er druk is op hoeveel eten er is in een huishouden, dan krijgen vrouwen en meisjes altijd minder. En dat betekent ook dat de spanning toeneemt, dat geweld toeneemt, dat meisjes jonger worden uitgehuwelijkt, wat dan weer zorgt voor veel te jonge vroeggeboren baby's, die dan weer een groeiachterstand hebben. En het is ontzettend complex en een rottig vraagstuk, Jordi.
Ja,
dus die corona zorgt voor heel veel extra spanning op een vraagstuk waarvan we eigenlijk dachten dat we op weg waren naar een eindoplossing.
Ja, en die kerels die moeten gewoon wat meer eten laten staan, begrijp ik.
Nou ja, eerlijk delen vinden we in de hele wereld moeilijk. Dat is van huishouden tot landenniveau tot internationaal best een dingetje, zullen we maar zeggen. En dat speelt ook in veel huishoudens.
Ja. Wat is nou echt tekenend voor jullie organisatie?
Tekenend voor onze organisatie is dat wij geloven dat mensen met honger, of arme mensen, niet het probleem zijn, maar zelf de oplossing zijn. Als je ze in staat stelt om te durven dromen dat het anders kan, Dat vraagt een hele grote sprong als je je hele leven dat nog niet gezien hebt, dat het anders kan. Maar als je die sprong kan maken, dan kan je ook heel veel zelf organiseren met wat er wel is in je dorp. En je kan bijvoorbeeld dan ook druk zetten op politiek of op overheid om een aantal voorzieningen te leveren. Je gaat als dorp niet je eigen riolering aanleggen of je eigen elektriciteit. Maar als je je goed organiseert, dan kan je dat wel met elkaar voor elkaar krijgen dat dat gebeurt. Dus eigenlijk wat ons kenmerkt is dat wij mensen helpen durven dromen en dan die droom ook echt waar te gaan maken. En dan kunnen ze oneindig veel zelf. Er is niet extreem veel geld voor nodig. We hebben een impact op afgelopen jaar op 16,5 miljoen mensen. En dat doen we met een begroting van, wat zal het zijn, 20, 25 miljoen. Als mensen durven dromen, ze ook zelf als vrijwilliger in hun eigen dorp aan de slag gaan om verandering te organiseren. En dat ontketenen wij met 350 medewerkers wereldwijd, kan je dan toch 14.000 dorpen bereiken. Dus grote efficiëntie, als je dat in zakelijk jargon wil zetten, efficiëntie. Maar dat zijn niet echt woorden waar ik heel erg van hou. Maar het is heel veel impact voor elke geïnvesteerde euro in dit werk. En dat is schitterend om aan bij te dragen.
Want met welke projecten zijn jullie nu druk en waar ben je het meest trots op?
We hebben zo werkenderwijs de afgelopen jaren door onze lokale collega's en door al die lokale vrijwilligers allemaal methodes uitgewerkt om te bewijzen dat dat ook echt zo is. Het is niet alleen een ideologie dat mensen met honger het zelf kunnen, maar dat hebben we inmiddels ook echt volop bewezen. Dus ik ben misschien wel het meest trots op de spreadsheets met data van al die zelfredzame dorpen die laten zien dat ze de verandering zelf in de hand hebben. Waar meer dan 90% van de mensen in een dorp gelooft dat ze het zelf verder kunnen. Waar honger met 32% gedaald is ten opzichte van toen we daar begonnen met ze te werken. Waar armoede afneemt, waar mensen ervoor kiezen om te investeren in onderwijs voor hun kinderen. Soms wel 80% meer van de kinderen naar de lagere school gaat. En dat is een mega investering voor een gezin. En dan niet alleen naar de lagere school, maar vervolgens ook naar de middelbare school. En dat zijn sprongen die uit ons meetsysteem komen. Ik word niet zo heel snel, krijg ik natte ogen van een spreadsheet. Maar soms komen er van die gegevens binnen, Jordi. Dat ik echt denk, oh wauw, dat ik hier een stukje aan mag bijdragen wat deze mensen allemaal voor elkaar krijgen. Nou, dat maakt mijn werk het mooiste werk op aarde.
De honger is de wereld nog niet uit. 11% van de wereldbevolking lijdt aan honger. Maar The Hunger Project deed in 2019 veel. Ruim 16,5 miljoen mensen in ruim 13.500 dorpen op het platteland in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werden bereikt. In Afrika werd 330.358 kilo voedsel opgeslagen in gezamenlijke voedselbanken. Die kunnen worden aangeboord door de gemeenschap, bijvoorbeeld in tijden van slechte oogst.
Hoe belangrijk is impact voor jullie? Is er een moment dat je teleurgesteld bent als de impact tegenvalt?
Ja, natuurlijk. Hey, hallo, we hebben alles voor de impact. Want als je uiteindelijk niet bereikt wat je van plan bent, dan kan je daar veel van leren en dan ga je iets anders doen. Dat is ook helemaal niet erg. Er moet ook af en toe echt iets behoorlijk misgaan. Daar zijn we best goed in. We vertellen daar ook altijd over in ons jaarverslag. En zo hebben we boeren gevraagd in Ethiopië om land te herstellen. En die hadden toen bedacht dat ze daar heel graag eucalyptusbomen voor wilden planten. Nou, als iets het land niet herstelt, is eucalyptusbomen planten. Maar dat hadden ze in hoog tempo gedaan. Dus toen hadden we inmiddels zo 500.000 bomen geplant of zo. Echt hartstikke tof. Alleen wel de verkeerde bomen. Die drogen de bodem uit. En onder een eucalyptusboom groeit verder niks. Dus dat is leuk brandhout, maar niet waar het voor bedoeld was. Dus dan moet je daarvan leren. Dus ja, natuurlijk gaat er, zoals overal, gaan er bij ons ook dingen mis als je mensen het zelf laat oplossen. En het is altijd een vraagstuk van hoeveel stuur je, hoeveel geef je, hoeveel ruimte geef je. We vinden het stiekem ook wel heel erg leuk als er iets misgaat, want dat geeft weer een aanleiding om nog slimmere dingen te gaan bedenken.
Maar stel nou dat er in een jaar, want je noemde net al van we hebben toch 16,5 miljoen mensen op de wereld bereikt. Stel nou dat een jaar de impact tegenvalt, hè? Misschien dit jaar wel vanwege de pandemie waarin we verkeren. Ben je dan teleurgesteld?
Oh, dit jaar is echt super heftig, want ik werk nu 10 jaar voor de Hunger Project. Ik heb nog nooit ergens zo lang gewerkt. En ik ga ook nooit meer weg, volgens mij, tot we klaar zijn met het einde van de honger. Maar het Het heftige van dit jaar is dat ik normaal elk jaar weet dat ik op heel veel plekken impact heb. En dat meten we en dan leren we en dan stellen we bij. En op dit moment is er zoveel tegelijk aan de hand, ook met de wereldeconomie. Wat gebeurt er straks? Gaat die pandemie nog echt heel veel slachtoffers eisen? Dit zijn allemaal landen waar geen IC-bedden zijn. Hè? Dus de piek eraf halen heeft geen nut. Bij ons lopen de besmettingscijfers terug, maar die beginnen juist heel hard op te lopen in veel van de landen waar ik werk. Dus geen idee wat er gebeurt. Dus het voelt op dit moment een beetje als bergop fietsen in de mist. Er zijn geen wegen, geen wegwijzers. En het kan ook dat we zomaar van een klif afdonderen. Ik weet het niet zo goed. Dus dit is echt een hele heftige tijd voor ons. Wat we dan tegelijkertijd doen, is ook vieren wat er wel kan en wat er wel bereikt wordt. Dus als ik zie hoe die waanzinnig gemotiveerde vrijwilligers die we de afgelopen jaren getraind hebben, allemaal aan de slag zijn in hun eigen dorp om de meest bizarre mythes over corona te ontkrachten. Hè, om te zorgen dat mensen weten wat symptomen zijn. Omdat dat ze weten hoe je zelf je handen kan wassen. Lijken allemaal hele kleine dingen. Maar jij zoekt het op. Wij hebben elke week de persconferenties gehad van het RIVM. In landen waar dat allemaal niet is. En waar het enige nieuws wat je hebt misschien wel via Facebook of via de meest idiote geruchten tot je komt. Daar spelen dit soort betrouwbare vrijwilligers een hele grote rol. Dus ik hou mij overeind met weten dat die sociale infrastructuur, als je dat in technische termen wil houden, al die helden die wij getraind hebben, die zijn onverslaanbaar. Dus het werk wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, dat rendeert ook op dat gebied heel veel. Dus dat zijn onverwachte impacts, Jordi. Maar hoe het verder gaat is super spannend.
Ja, en je zei net in een bijzin van wij vieren wat er wel goed gaat. Is dat ook tekenend voor jullie organisatie?
We hebben juichbeleid. Kijk, als je een erkend goed doel bent, dan moet je officieel een klachtenregeling hebben. Nou, dat is prima. Maar we krijgen net zoveel klachten. En dan moest je elk jaar in je jaarverslag schrijven. Ook dit jaar waren er 0 klachten. Ja, wat is dat nou voor inspiratiebron? Dus we hebben een organisatiebreed juichbeleid ingebed in onze klachtenregeling. Dus elke keer als er iets goed gaat, dan vieren we dat. En dat gaat via de Team-app. En dan doen we een juichje, want heel veel mensen werken niet op kantoor. Dan gaat er zo'n belletje. Daar heb je een symbool van in de app. Ping, heet dat dan. En dan vertellen we wat er goed is gegaan. Dus een leuk opgenomen podcast zometeen. Die gaat in de Team-app en dan zeggen we, dit was echt superleuk gesprek. Ping, en dan heeft iedereen weer iets om zich door de dag te juichen.
Wauw.
Maar het is belangrijk.
Ik kom in de juich-app terecht. Fantastisch.
Ja, jij zit zo meteen in de juich-app.
Oh,
tenminste, als jij ook tevreden bent over het gesprek.
Ja.
Is nog geen reden tot juichen.
Nee.
Maar het is super belangrijk als je aan zulke grote missies werkt als de onze. Hè. Wij werken aan het einde van de honger. En toen ik hier 10 jaar geleden ging werken, werd ik echt door de complete ontwikkelingssector uitgelachen. Alsof dat een soort misverkiezingsdoel was. Maar we weten heel goed dat het kan. Er is oprecht genoeg voor iedereen. We produceren voor 14 miljard mensen eten op deze wereld. Dus het is ook geen vraagstuk van tekort. Het kan wel. Maar als je aan zoiets groots werkt en je komt ook regelmatig tegenslag tegen, of een afwijzing, of iemand die je niet wil financieren, of iemand die 500.000 verkeerde bomen plant, dan heb je het ook nodig om wat er wel goed gaat, heel bewust te vieren. En dat kenmerkt ons ook, denk ik wel, ja. Slingers en confetti-kanonnen altijd klaarstaan.
In 2010 werd Eveline Bruning directeur van The Hunger Project. Ze studeerde culturele antropologie en behaalde daarin 2 doctoraaldiploma's. Ze studeerde af in de richting medische antropologie en in ontwikkelingssociologie, waarbij ze zich specialiseerde in de regio Zuidoost-Azië. In 1999 werd ze programmamedewerker in Vietnam bij de SNV. Later werd ze managementassistente en communicatieadviseur bij die organisatie. In 2004 werd Eveline hoofdredacteur van Vice Versa, het Nederlandse vakblad voor ontwikkelingssamenwerking.
Hey, en zou je ons kunnen meenemen in een persoonlijke ervaring? Iets dat je hebt meegemaakt, wellicht op reizen die je hebt gemaakt voor The Hunger Project. Van ontroering, trots, boosheid. Je zal vast heel veel dingen hebben meegemaakt, maar is er iets wat eruit schiet?
Ja, er schieten misschien wel 500.000 dingen uit. Misschien wel mijn allermooiste voorbeeld is een stille heldin uit Benin, die ik al 4 jaar niet gesproken heb. Dus ik ben stiekem ook heel benieuwd hoe het met haar is. En ik heb me net voorgenomen dat ik dat toch maar eens moet uitzoeken. Maar Arunata, kwam ik tegen toen ze tegen een groep stond te praten met zo'n draagdoek om, met een babytje op de rug. En dat babytje zwaaide achter haar rug met haar handtas. Dat zag er heel verwarrend uit, was zo'n handtas die alsmaar achter de rug langs kwam. En ze stond super bevlogen te praten en het bleek dat zij de voorzitter was van het lokale microkrediet spaargroep. En haar plan was om in haar dorp een kliniek te bouwen waar alle vrouwen veilig konden bevallen. En dat was, bleek achteraf toen we wat uitgebreider met haar praten, omdat dat kindje op haar rug niet van haar was, maar van haar zus die in het kraambed was overleden. En als je geen toegang hebt tot veilig bevallen, gebeuren er vaak van dat soort heftige dingen. We vergeten wel eens in Nederland hoe snel wij dat allemaal verbeterd hebben. Nou, in heel veel landen is er gewoon niet op veilige afstand een kraamkliniek. Nou, haar missie was, dat gaat in mijn dorp, gaat er niemand meer overlijden bij een bevalling. En ze heeft een jaar lang al haar buurvrouwen geprobeerd te mobiliseren om met haar voor een kliniek te zorgen. Maar niemand geloofde dat dat überhaupt zou gebeuren. Stond ze een uur eerder op. En dat is dan in Benin om 4 uur 's ochtends. Ja, om voor je eigen gezin te koken. En om 5 uur, als alle andere vrouwen aan het koken waren, ging zij 1 voor 1 tijdens dat koken met een buurvrouw praten over haar visie voor veilig bevallen. Ja, en ze zeiden allemaal, hier gaat dat nooit gebeuren. En dan heb je dus in elk dorp helden zoals Aronata die het ook dan niet opgeven. Die denken, ja, maar mijn visie is zo sterk, dit moet gebeuren. En het is iemand zonder opleiding, zonder lagere school, zonder MBA, zonder vangnet, zonder NOW-regeling en zonder creditcard. Maar die dit wel voor elkaar krijgt. Want ze is vervolgens gaan sparen. Ze zegt, nou, dat uur kan ik beter besteden aan het bewijzen dan het vertellen. Dus ze is een bedrijfje begonnen waar ze zoveel winst uit haalde. In dat ene extra uur per dag dat ze nog steeds vroeger opstond, dat ze een stenen huis kon bouwen. En ze zegt, als de mensen zien dat hier een stenen huis kan komen, dan geloven ze ook dat er een kliniek kan komen. En die kliniek, die staat er inmiddels.
Wow.
Dus ja, kijk, ja. Het is stug tegen alle klippen op, volhouden dat het anders kan, is op heel veel plekken super belangrijk.
Ja.
En steeds weer opnieuw een manier vinden om te laten zien dat dat kan. Mensen die ik daarmee tegenkom, die zijn eindeloos inspirerend. Sorry Jordi, mijn verhaal wordt veel te lang.
Nee, helemaal niet. Maar ik wilde zeggen, dit is het bewijs. Daar begon je mee, deze podcast. Van dat het uit de mensen zelf moet komen. Maar dit is het bewijs.
Ja, nou ja, weet je, die kliniek die is echt niet over 4 jaar ingestort. Hè? Want die heeft het dorp zelf gebouwd. Dus die hebben daar zelf de bakstenen voor gemaakt. Die hebben zelf het zand gehaald. Die hebben zelf geregeld dat er land voor beschikbaar kwam. En hebben vervolgens bij de lokale overheid net zo lang staan zeiken tot er ook echt een verpleegkundige werd geplaatst. Want dan was die kliniek er wel, maar er was nog geen personeel. Maar ja, dan heb je die kliniek gebouwd en wil je ook dat die gebruikt wordt. Dus het begint met 1 iemand die durft te dromen. En daarna moet je steeds meer mensen mobiliseren om dat samen met jou te doen. En dat is eigenlijk, dat kan overal. Dat geldt ook voor verandering binnen een familie, binnen een bedrijf, binnen een stad of binnen Nederland.
Ja.
Ja. Dus word je voor gek uitgemaakt.
Nou.
En daarna lukt het toch.
Wat een geweldig verhaal. Evelijn, ik wil je heel erg hartelijk danken voor je tijd. Toch nog heel even over waar we mee begonnen ook. Hè? Die hongerproblematiek in de wereld. En jij gelooft er heel stellig in dat verholpen kan worden.
Ja, dat is niet een geloof. Daar hebben we bewijs voor. Hè? Dat is even voor de helderheid. Dat is niet een blinde overtuiging.
Maar er zullen ongetwijfeld nog mensen hier naar luisteren die denken van, hè, zou dat echt kunnen? Maar ik wilde jou als laatste nog het woord geven om uit te leggen dat het echt kan. Hoe kan dat?
Ons motto is niet voor niks, dat kan wel. Maar weet je, we zijn niet de enige die dat weten. We hebben met de hele wereld hebben we getekend voor wat we noemen de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat in 2030 de honger echt de wereld uit is. En daar heeft ook onze regering zijn handtekening onder gezet. En dat is niet omdat ze zo visionair zijn, maar omdat we met z'n allen weten dat het kan. En daar zijn heel veel verschillende dingen voor nodig. En wij hebben daar als organisatie een flink stuk van de puzzel van, maar ook niet alles. Een deel van honger zit in crisis, in oorlog, daar heb je noodhulp voor nodig. Maar waar wij zitten, dat is zo'n 85% van de plekken met honger, is gewoon het diepe platteland, het vergeten achterland van heel veel arme landen. En door geduldig mensen in staat te stellen om dat zelf te doen, van onderop, van binnenuit, in eigen handen, durven dromen en dat dan zelf gaan doen, dan heb je een heel groot deel van dit vraagstuk opgelost. Dus we weten hoe dat moet. Er zijn echt nog wel anderen die met ons daaraan werken. En ik hoop nog steeds, ondanks deze grijze mist, bergopfietsen, coronatijd, dat we daar in 2030 mee klaar zijn.
Ik help het mee hopen.
Dankjewel, Jordi.
Mag ik je hartelijk danken voor je tijd?
En mag ik je hartelijk danken voor een heel erg leuk gesprek. Mag ik je nou op de Ping-app zetten?
Absoluut, absoluut.
Samen tevreden, dan gaan we
samen met jou tevreden. Top.
Dit was Van Missie naar Impact. Benieuwd naar de andere verhalen? Kijk dan op financialfocus.nl of beluister de andere verhalen via uw favoriete podcast-app.